Precies.
Maar God heeft je mensen toevertrouwd. En dat verandert niet. Of je nou 18 bent of 68. Je bent en blijft een essentieel onderdeel van zijn koninkrijk. En daarom, ondanks dat ik hier vanmorgen sta, omdat hier jongere mensen zijn die ik wil aanmoedigen om achter Jezus aan te rennen, wil ik ook tegen de generaties boven hen zeggen: onderschat niet de invloed die je hebt en het belang van jou in Gods koninkrijk. Ondanks dat de focus vaak ligt op de jeugd die we aanmoedigen, die we de wereld over willen zien gaan, die komen naar Amsterdam om een outreach te doen. Vergeet niet de kracht van gebed die hen uitzendt. Wie zijn het die op hun knieën liggen, die bidden voor doorbraak? Zijn vaak de ouders, of niet? Wie bidden voor veiligheid? Wie bidden voor hen die daadwerkelijk gaan? Wie geven de Bijbels? En daarom mijn boodschap van morgen is voor ons allemaal. God beweegt. Niet alleen door mij, omdat ik hier toevallig sta met een microfoon. Ik ben echt niet zo interessant. Maar och, het voorrecht dat ik mag getuigen dat Jezus mijn leven heeft gered. Ja, voor hem doe ik dat. Of ik dat nou hier doe in de Hebron in Heerden, of aan de andere kant van de wereld, maakt mij niet uit. Want hij is het waard. Ik heb vandaag een goede vriend meegenomen. Peter Brummel. Opgegroeid hier in Heerden. Ik ken hem al zo'n 20 jaar. Sommigen van jullie zullen hem ook kennen als Jonathan. God heeft ook een bijzonder werk in zijn leven gedaan. En voor die nieuwe identiteit die God hem heeft gegeven, heeft hij hem ook een nieuwe naam gegeven. Dus ik zal vanaf nu, ondanks dat ik hem ken als Peter, zal ik naar hem verwijzen als Jonathan. Als getuigenis van het prachtige werk wat God ook in hem heeft gedaan. En misschien dat ik hem er wel bij roep. Dat als ik tijdens het spreken merk van, hé, er is een deel van zijn getuigenis wat ik wil laten horen, dan roep ik hem er gewoon bij. Wederom. Het gaat niet om mijn stem, maar we zijn uitgezonden, 2-2. Hij met zijn verhaal, ik met mijn verhaal. En wederom, zo is dat voor jullie allemaal. Je hebt een verhaal. Je hebt iets te bieden. Wouter, je hebt iets te bieden. Het leven is niet voorbij. En God heeft meer voor jou klaar liggen. Je hebt een stem gekregen om mensen te vertellen dat de Vader van hun houdt. Zelfs op je werk zijn er mensen die dat nodig hebben om te horen. God zegt, Wouter, ben jij bereid om voor mij te spreken? Wil je voor mij een mondstuk zijn? Om ze te vertellen dat ik van ze hou. Maar goed, ik zal terug in de tijd gaan. Even denken, ik denk oprecht dat ik hier 17 jaar niet ben geweest. Ja, dat is lang geleden. Maar goed, mijn ouders werkten voor Jeugd met een Opdracht, waren zendelingen. Ik ben opgegroeid in een christelijk gezin, zoals ik al zei. Ik ben hier opgegroeid, ik ben hier gedoopt, hier het jeugdwerk doorlopen. 2 jaar bijbelschool gedaan, ook nog. 1 jaar in Nederland, 1 jaar in Afrika. En aan het eind van die tijd, ik was, ik denk 19, 20 jaar, merkte ik, dit is het niet. Dit is niet voor mij. Ik geloof dat Jezus is. Ik geloof dat Hij God is. Maar ik ga Hem niet volgen. Ik ga Hem niet volgen. Ik ga mijn eigen leven vormgeven. Ik ga doen wat ik zelf wil. En dat was niet een besluit van de een op andere dag. Maar dat was een besluit wat langzaam door teleurstelling in mijn leven omhoog kwam. Ik ging studeren. Ging goed. Ik verhuisde naar Amsterdam. Ik ging door met studeren. Ik ging mijn master doen. Ging ook wel heel goed eigenlijk. En ondertussen merkte ik dat het leven me veel bood. Ik had goede kaarten gekregen. Ik had veel geld. Ik was populair. Ik kon veel reizen. Ik kon doen en laten wat ik wou. Weet je, het standaard verhaal. Maar desalniettemin was ik nog steeds op zoek. Ik wist het alleen niet. Ik zocht het wel. Ik zocht het alleen in de verkeerde dingen. Ik dacht echt oprecht dat ik het zelf kon doen. Master gedaan. Mijn professor kwam bij me en zei: Ernst, weet je, we hebben een positie voor een doctoraat. Zou je interesse hebben? Zou je door willen gaan? En ja, wist ik veel wat ik met mijn leven moest. Ik dacht, ja, waarom niet? Extra titel erbij. Staat goed op je cv. Waarom niet? Dus ik zei, ja, is goed. Ik ging voor de universiteit werken. En ik merkte dat dat zo belangrijk begon te worden. Hoe mensen naar mij keken. De status die ik daaraan verleende. Dat de wereld mij vertelde dat ik slim was. En het blies mij op. Maar tegelijkertijd, met dat het me voor de wereld, voor de wind ging, merkte ik dat ik aan de binnenkant begon af te sterven. Ik begon steeds meer te verliezen wie ik echt was. Ik begon te worstelen met depressie. Ik begon te worstelen met gedachten van zelfmoord. En aan de buitenkant zag je uiteraard niks. Ik reisde de wereld rond op zoek naar geluk, op zoek naar hoop. Maar ik vond het niet. In 2 jaar in mijn traject om inderdaad af te studeren met mijn dokterstitel, merkte ik, het gaat echt niet goed met mij. Ik ging naar mijn professor toe, ik zei, ik moet er dus uit. Het gaat niet goed. Ik moet weg. Dus ik had tijd vakantie opgenomen. Naar Zuid-Afrika gevlogen. En ik merkte eigenlijk in die tijd dat ik daar was. Dat er iets van leven begon terug te komen. En op de laatste avond dat ik daar was. Ik stond boven op de Tafelberg. Ik zat te kijken naar een zonsondergang. Voordat ik naar het vliegveld zou gaan. Realiseerde ik mij dat als ik op dat vliegtuig zou stappen, ik terug zou vliegen naar de dood. Want ik wist dat ik het niet ging halen. Ik wist wat op mij wachtte in Nederland, me mijn leven zou kosten. En dat was het simpele moment, die realisatie, dat ik bovenop die berg mijn knie boog en zei, Heer, als u iets voor mij heeft, hier ben ik. Het is moeilijk om 20 jaar opvoeding in de kerk kwijt te raken. Dus de naam van Jezus komt snel terug als het niet goed gaat. Het was een gebed van 2 zinnen. Het heeft mijn leven veranderd. Ik gaf God een eerlijke kans om in te grijpen in mijn situatie. En het mooie was, hij sprak gelijk terug. Is het niet fantastisch dat we God hebben die spreekt? Dat we God hebben die leeft? Dat we God hebben die belooft dat hij bij je is in elke situatie. Ongeacht wat je aanstaart. Dus ik gaf God die eerlijke kans. En hij zei, Ernst, mijn zoon, welkom thuis. Het veranderde mijn leven. Ik ben naar huis gevlogen. Ik leef nog steeds. Ik ben naar mijn professor toegegaan en gezegd, ik kap ermee. Ik stop. Ik geloofde dat God dat van mij vroeg, om een carrière op te geven. Om achter hem aan te wandelen. Zoals te verwachten verloor ik 95% van mijn vrienden. Maar gelukkig zijn er mensen die trouw zijn. Die bidden. achter de schermen voor mijn leven. En Jonathan is er daar één van. Maar dat moment dat ik inderdaad een eerlijk gebed kon uitbidden naar God de Vader, er zit veel gebed achter. Dat ik op die positie werd gebracht, dat ik oprecht mijn knie kon buigen. Mijn ouders hebben zich suf gebeden. Elke week vasten. Bidden voor Ernst. Met mijn zus. Met Jonathan. Vasthouden in gebed. Want Heer, u heeft ons beloofd. Hij gaat terugkomen. Heer, u heeft ons beloofd. Er ligt een roeping op zijn leven. En hier sta ik dan. Een simpele getuigenis van Gods trouw en van zijn goedheid. Ik ben een getuigenis van Gods ontzettende... Ik heb er geen woorden voor. Hij heeft mijn leven gered. En daar ben ik dankbaar voor. En die realisatie die houdt mij staande tot op vandaag de dag dat ik weet, ik had mijn leven verknald. Het ging zo goed met mij. Ik had het zo dik voor mekaar. Dat het enige wat ik kon bedenken was om er een einde aan te maken. Maar ik prijs Jezus dat hij wel degelijk een plan heeft voor mijn leven. En ik heb geen idee wat het allemaal gaat zijn. Maar ik ga er volle bak achteraan. Want ik wil het. Ik heb geproefd van een leven met hem. En ik heb geproefd dat hij goed is. Is het makkelijk? Nee. Kost het je alles? Ja. Wil ik iets anders? Nooit meer. En dat is voor de jonge mensen vertegenwoordigd in deze mooie blauwe zaal. Het is een hoge prijs om achter Jezus aan te rennen. Het kost je alles. Het kost je het zeggenschap over je eigen leven. Waar je woont. Waar je werkt. Met wie je gaat trouwen. Wat je gaat doen. Het kost je alles. Maar je krijgt het leven ervoor terug. En Jonathan, ik wil jou graag uitnodigen. Om kort te vertellen over hoe dat was. De switch van een leven in de gewone wereld naar een leven in de bediening.
Ja. Even een korte verdere introductie. Ernst zei net ook dat hij jullie 17 jaar niet heeft gezien. Ik had Ernst ook voor een periode van 7 jaar heb ik niet gezien. Op het moment dat ik tot geloof kwam toen ik 19 was. Toen was Ernst eigenlijk meer andere dingen uitgevlogen. Inderdaad, andere dingen aan het uitproberen. Maar in die periode heb ik inderdaad met zijn ouders lopen bidden voor hem. Dat hij ook tot geloof kon komen. Want op het moment dat ik tot geloof kwam, ik heb eindelijk een christelijke vriend met wie ik dan ook samenleven kan... Leiden, alleen Ernst die nam een andere afslag. Dus ik heb toen jarenlang ook met hem, met zijn ouders gebeden dat hij tot geloof zou komen. Dus voor mij is het ook bijzonder om hier samen met hem hier te staan. Maar nadat ik tot geloof ben gekomen, ik heb mijn VMBO, mijn MAVO eerst gedaan hier op de Noordgouw, daarna HAVO. Toen HBO Commerciële Economie, Windesheim hier in Zwolle. Toen was ik aan het bidden van Heer, moet ik mijn eigen bedrijf starten of moet ik in loondienst gaan? En toen had ik het idee dat de Heer zei, ik wil dat je gewoon in loondienst gaat, omdat je daar dingen gaat leren die je anders niet zou gaan leren. Dus ik ben toen accountmanager geworden bij Werkis, een lokaal uitzendbureau in Zwolle. Destijds zat het bedrijf ongeveer 13 medewerkers en ging hartstikke goed. En ik mocht een nieuwe locatie van de vestiging starten in Harderwijk. Dus ik ben daar vestigingsmanager geworden. En altijd met de Heer gedaan en daaromheen altijd dingen gedaan voor de Heer. Ik heb Go-teams gedaan met Heidebeek, een aanrader. Connect-groep heb ik geleid. echt mijn leven rondom mijn werk gewoon zoveel mogelijk voor de Heer willen doen. En dat heb ik altijd als mijn main iets gezien. Dat ik zeg van, Heer, ik wil graag betekenis hebben met mijn leven hier. Maar ik had zoiets ook met mijn werk. Uiteindelijk zou ik graag invloed willen hebben. En ik heb me altijd mijn leven geleid vanuit christelijke identiteit. Je hebt wel de collega's met wie je natuurlijk over de Heer praat. Maar ik had altijd zoiets van, Heer, volgens mij is er meer voor mij. Ik verlang naar meer. Maar tegelijkertijd voel ik dat de Heer van mij vroeg om gewoon te blijven op de plek waar ik was. Terwijl ik dus wel graag iets anders zou willen. Maar ik had het idee dat de Heer zei, nee, dit is waar ik je geplant heb. En in het normale leven, gewoon als je studeert of als je werkt, dat is de grootste uitdaging om daar christen te zijn. Want daar maak je je pieken en je dalen mee. En op het moment dat er een dal is, dat je denkt van, oh, het gaat helemaal niet goed. Ik had het zelf in de uitzendbranche, dat de cijfers slecht waren. Ja, liefst, dan knijp je dan tussenuit van, volgens mij, Heer, is dit niet meer de plek waar ik zou moeten zijn. Want we willen het allemaal gemakkelijk hebben in ons leven. Maar die zei, nee, ik wil dat je daar blijft. Dus ik heb daar pieken meegemaakt, dalen meegemaakt. En mijn droom was altijd ook om financieel vermogend te worden. Want ik denk, ja, als je financiën hebt, dan kun je ook mooi mensen vrijzetten. Kan je invloed uitoefenen. Dus ik had helemaal niet dat ik geld wilde verdienen zodat ik zelf rijk zou worden. Maar ik wilde graag rijk worden zodat ik ook in Gods Koninkrijk zou kunnen investeren. Dus ik was vestigingsmanager en toen kon ik operationeel manager worden bij een nieuw brand van het bedrijf, bij Bureau Techniek. En toen kon ik mezelf ook inkopen in de aandelen. Dus heb ik me ingekocht voor 4,9%. Zodat ik ook mee zou kunnen groeien op het moment dat het bedrijf mee zou groeien. Ze vroegen een long-term commitment, want je moet helemaal naar notaris toe. En dat is niet iets wat je heel makkelijk eventjes doet. Dus zeiden, ja, we verwachten wel dat je dan de komende jaren natuurlijk hier ook bent. Ik zei, ja, nou, ik heb niks anders van de Heer gehoord. Dus ik ga ervan uit dat ik hier gewoon de komende tijd blijf. Maar toen 2 maanden later, toen kwam iemand naar me toe. Die zei, ik heb een profetische droom over jou gehad. Wil je die horen? Ik zei, nou ja, die wil ik wel horen. En diegene zei, nou, ik zag jou bij Jeugd met een Opdracht in Amsterdam. Ik dacht, wow, dat is wel eventjes een hele andere afslag als dat ik gewend was. En ik weet, voor die tijd kwam er wel iemand naar me toe met een woord van, hey, is een DTS niet iets voor je? Maar ik dacht, ja, ik zie er een beetje jong uit. Dan wordt vaak een DTS op je gedropt. Van, hey, is een DTS niet wat voor? Dus ik zei van, nou, de Heer zal het wel heel duidelijk maken op het moment dat hij dit voor mij heeft. Nou, toen die droom kwam, toen wist ik van, hey, volgens mij is dit de bevestiging waar ik om vroeg. Maar het was nog steeds een ontzettend lastige keuze. Want ik had natuurlijk wel commitment gemaakt om bij het bedrijf te helpen laten meegroeien. Maar na lang bidden voelde ik van, maar volgens mij moet ik deze keuze maken. Anders wordt het ongehoorzaamheid. Dus toen ben ik naar mijn baas toegegaan en ik gezegd, het spijt me, maar ik voel dat God van mij vraagt om alles achter me te laten. Ik was destijds 7 jaar in dienst. En om de zending in te gaan. En Erwin, mijn baas, die zei toen van, joh, dit verbaast ons helemaal niet. Wij kennen jou, we weten hoe jij je leven hebt geleid. En het moment verbaast ons ten zeerste. Het is in het midden van COVID. Je koopt je aandelen in. Het kan alleen maar beter gaan. Het verbaast ons enorm dat je dit nu doet. Maar dat je uiteindelijk dit zou doen, dat verbaast ons niet. Dus rond het goed af en ga ervoor. Dus heb ik alles achter me gelaten. Ik heb mijn appartementje verkocht. Aandelen vervolgens weer verkocht. En toen heb ik mijn DTS gedaan. En toen ben ik bij Jeugdmiddeldag ook in Amsterdam gebleven. En ik heb het altijd als een voorrecht gevonden dat ik fulltime bij Jeugdmiddeldag mag werken. Maar het belangrijkste is dat je gehoorzaam bent op de plek waar je blijft. En dat is niet altijd makkelijk. Leven bij Jeugdmiddeldag is niet per se makkelijk als het leven hiervoor. Dus je moet zijn op de plek waar God je vraagt. En een paar weken geleden ben ik weer teruggegaan naar mijn bedrijf. Toen zei ze weer, joh, wat je hebt gedaan is zo'n ontzettende getuigenis. Want heel veel mensen die zouden weggaan op het moment dat het high is. Want het bedrijf was destijds op ongeveer 2 miljoen omzet en ik had het in een jaar tijd van 1 naar 2 gebracht. En nu toen ik recentelijk weer was, was het 14 miljoen. Ze zeiden, als je was gebleven, dan was het enorm gaan groeien. Maar het feit dat jij eigenlijk op de high bent weggegaan, dat is zo'n enorme getuigenis. Dat God het waard is om alles achter je te laten. Dus ik denk, ja, soms is het nog wel een uitdaging. Omdat je dus inderdaad financieel en alles, je denkt van, wauw, ik had heel veel kunnen hebben. Aan de andere kant de getuigenis die je hiermee achterlaat. Met elke keuze die je maakt voor hem. Dat de Heer me daarin heeft geleid. Dus. Ik weet niet of dat je vraag een beetje beantwoordde, Ernst. Ja.
Dat was perfect, dankjewel. Maar dat is inderdaad, Jonathans getuigenis is anders dan die van mij. Maar we kunnen allebei getuigen dat God goed is. Ondanks dat het voor deze wereld echt heel vaak niet klopt. Dat je echt denkt van, ja, dit is een keus. Die gaat niemand snappen, maar ik ga hem wel maken. En dat is simpelweg een leven met de Heilige Geest. Die zegt nu naar links en nu naar rechts. En zegt, ja Heer, dat is goed. En daarom ook het Bijbelgedeelte eigenlijk waar ik bij werd bepaald voor vandaag. Is het volgende. Ik wil met jullie lezen in Matteüs 4. En ik begin in vers 18. En Jezus liep langs de zee van Galilea en zag twee broers, namelijk Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas, het net in de zee werpen, want zij waren vissers. En hij zei tegen hen, kom achter mij en ik zal u vissers van mensen maken. Zij lieten meteen de netten achter en volgden hem. Hij ging vandaar verder en zag twee andere broers, namelijk Jacobus, de zoon van Zebedeus, en Johannes, zijn broer, in het schip met hun vader Zebedeus, terwijl zij hun netten aan het herstellen waren en hij riep hen. Zij lieten meteen het schip en hun vader achter en volgden hem. Tot zover. Jezus riep zijn discipelen. Stuk voor stuk. En hij zei, kom en volg mij. Kom en volg. Ik denk niet dat deze mannen, deze jongens, zich realiseerden wat er voor hun lag. Toen Jezus tegen hen zei, kom en volg. Ik denk niet dat zij wisten of hadden doorzien de wonderen die zij zouden gaan zien en meemaken. Toen Jezus zei, kom en volg. Dat ze aan de voet van een kruis zouden staan. En daar de hoop van Israël zagen hangen. Verwacht. Maar dit was toch de Messias. Om vervolgens, 3 dagen later, versteld te staan van Gods Zoon die uit de dood was opgestaan. En hun vertelde, zoals de Vader mij zond, zo zend ik jullie. Dus ga en verkondig het evangelie over de gehele wereld. Die boodschap is niet veranderd. Die is nog steeds hetzelfde. Jezus roept nog steeds zijn discipelen. Hij roept jou, u, mij nog steeds. Dagelijks. Kom en volg mij. Kom en volg. Ja, maar Heer. Ik heb een opdracht, die moet ik afmaken. Ik heb nu echt geen tijd. Maar Heer, ik ga volgende maand trouwen. Ik heb nu echt geen tijd. Ik ga volgende maand trouwen, dus dat... En toch komt Jezus bij je en hij zegt, kom en volg mij. En in dat moment, wat doe je dan? Wat doe je? Als Jezus bij je komt en hij zegt, kom en volg mij. Volg mij naar de andere kant van de wereld. Is je hart voorbereid? Dat je klaar bent en zegt, ja Heer, hier ben ik. Of begint daar pas de voorbereiding? Van, oeh, God spreekt. Hier moet ik iets mee. Wat ga ik kiezen? En wederom, of je nou in je tienertijd bent, 60 jaar oud, iets ouder. Jezus komt nog steeds bij je. En hij zegt, kom en volg mij. En wat betekent dat? Dat is voor ieder van jullie verschillend. Dat betekent soms dat je hier in deze gemeente geplant bent voor 20, 25, 30 jaar. Om een stuk herderschap op je te nemen. Om de volgende generatie te laten grootbrengen. Onder jouw gebed. Onder jouw zorg. Onder jouw leiding. En soms betekent dat dat God bij je komt en hij zegt, vlieg maar met me mee naar de andere kant van de wereld. Want ik heb daar iets voor je. Wat? Ga ik je niet vertellen. Maar ik wil wel dat je met me meevliegt. En het verschilt wat God van ons vraagt. God vroeg van Jonathan dat hij op zijn plek bleef, totdat hij werd vrijgezet. Hoe lang heb je daar gewerkt? 6 jaar? 7 jaar. 7 jaar moest hij wachten. Totdat God zei, is goed. Nu roep ik je voor het volgende. Maar God riep wel. En Jonathan was voorbereid. En hij volgde. En dat is vandaag ook wat ik bij jullie wil achterlaten. Is waar roept God je voor? God roept naar Israël. Om te bouwen. Om te helpen. Om te troosten. Om te oogsten. Prachtig. Maar hoor je Gods stem nog? Hoor je hem nog roepen? Hoor je hem nog in je dagelijkse wandel met hem zeggen, mijn lieve zoon, mijn lieve dochter? Is zijn stem nog bij jou? Zijn troostende stem, zijn leidende stem. Zijn stem die zegt, maak je geen zorgen. Want ik ben bij je. En dat is vaak de realisatie die ik heb, dat Gods stem soms vervaagt. Of voor anderen die niet eens weten hoe hij klinkt. En ook daar zouden we daar elkaar niet bij nodig kunnen hebben. Dat Gods stem inderdaad klinkt. Door je broer en zus. Door je buurman, je buurvrouw. Die zegt, hey, ik heb een droom gehad vannacht. Waarin God me liet zien dat je dit en dit aan het doen was. Of ik was mijn Bijbel aan het lezen en dit verhaal sprong eruit. En ik geloof dat God je wil bemoedigen om te zaaien. Kan het zo zijn dat we elkaar mogen aansporen om achter Jezus aan te wandelen? En dat als we op zondag bij elkaar komen, we mogen getuigen van Gods goedheid. Van de Bijbels die de wereld in worden gezonden. Van de mensen die zich hebben laten dopen. Van de genezingen die God wil doen. Van de voorziening die hij tot op de dag van vandaag nog steeds vrijzet. Ik leef in Amsterdam. Ik heb geen baan. Ik heb geen support network. Maar God voorziet. Hoe? Dat is niet aan mij. Maar ik vlieg de wereld over. En God betaalt. Om te getuigen dat hij realiteit is. Vandaag net zo goed als toen hij op aarde liep. En hij zei, kom en volg mij. Kom en volg mij. Kom en doe de wonderen die ik ook deed, want ze zijn voor jou. Wanneer is de laatste keer dat je de zieke de handen op hebt gelegd? Wanneer is de laatste keer dat je bevrijding hebt zien plaatsvinden? Wanneer is de laatste keer dat je een envelop hebt gevuld en hem mee hebt genomen naar de gemeente en zei, Heer, wie wilt u zegenen? En dit zijn gewoon de simpele dingen. Laat staan wat de Heilige Geest nog meer voor ons in petto heeft. Ik wil het weten. Ik wil erachteraan. Ik heb de dood gezien. Ik vond het niet leuk. Het was niet aantrekkelijk. Ik heb Jezus ontmoet. En ik dacht, ja, hem wil ik volgen. Hij heeft mij geroepen bij naam. Hem wil ik volgen. Hij is het waard. Dan wil ik ontdekken wat hij voor mij heeft. Wat hij in mijn leven heeft geschreven. Als hij dan echt spreekt. Ernst, ik heb je in je moeders schoot vormgegeven. Al jouw dagen heb ik voorzien. Als dat dan waar is. Dan wil ik het weten. Dan wil ik het weten. De goede werken die hij voor mij heeft voorbereid. De beloning die op mij wacht in de hemel. Gaat het om mij? Gaat het om Ernst? Absoluut niet. Maar het blijkt dat God jou en mij uitkiest om gezien te worden in deze wereld. Hij kiest jou uit om te stralen en te schitteren en om te leven en om iets te kunnen aanreiken aan wat deze wereld zo ontzettend mist. Hoop, liefde, familie, genezing, herstel. Mag hij jou gebruiken om te bewegen? Mag hij van jou een dwaas maken om woorden te spreken die nergens op slaan, maar die hij wil spreken. Die een mensenhart kunnen omdraaien. Mag hij jou gebruiken? Want dat hij je roept, dat kan ik je garanderen. Hij roept je. Een ieder vanmorgen bij naam. Nou ken ik aardig wat namen, maar niet allemaal. Maar vervolgens komt daar dan die vraag. Mag ik je gebruiken? Mag ik jou als een levende steen in mijn huis toevoegen? Ik kan niet in de volheid van God wandelen zonder jullie. Wij samen zijn zijn lichaam. De kleur die God in jouw leven heeft ingeschreven is anders dan de kleur die hij in mijn leven heeft gelegd. En als ik hem in al zijn kleuren wil ontmoeten en zien, dan heb ik jullie nodig. En jullie mij. Maar ik ben hongerig. De wanhoop die ik ervoer voor ik hem trof bovenop die berg, die ervaar ik nog steeds, want ik ben nog steeds wanhopig voor zijn liefde. Als hij mij niet ontmoet 's ochtends, dan mis ik hem. Als hij mij niet verfrist met zijn woord, dan merk ik het in mijn denken. En komen oude leugens van vroeger heel snel terug. Inmiddels herken ik ze iets beter. Niet altijd. Dan heb je broers die voor je bidden. Die zeggen, Ernst, dat is niet de waarheid. Wat heeft God tegen jou gezegd? Ik heb hoop en een toekomst voor je. Plannen van voorspoed. Niet van ellende. Oh ja, zwaar ook. Dankjewel dat je me eraan herinnert. En dit is voor de jongeren onder jullie. De generaties boven jullie, hebben ze alles perfect gedaan? Nee. Heb je ze nodig? 100%. Laat ze in je leven inspreken. Je hebt ze nodig. En ze hebben iets meer jaartjes met Jezus gewandeld dan jij en ik. En hun wijsheid is kostbaar. Hun gebed is krachtig. En voor hetzelfde geld, de generaties die zich misschien wat ouder ervaren, zie de jongeren, zie de passie en zie het nieuwe werk wat God in hen aan het doen is. Want je hebt het nodig om zelf verkwikt te worden, om zelf flexibel te blijven. om zelf te realiseren dat God niet is gestopt en dat hij nooit op dezelfde manier terugkomt, maar dat hij een ander werk heeft voor hen die nu 15 zijn dan toen jullie 15 waren. Zie je nog de visie die God aan jou heeft gegeven? Misschien zelfs 40 jaar geleden, toen hij sprak. En hij je een belofte gaf waar je nog steeds op wacht. Hou je eraan vast dat dat nog steeds komt. Dat als God iets belooft, hij zijn belofte waarmaakt. Ondanks dat dat er misschien anders uitziet dan je had verwacht. Dus voor hen die achter mij aankomen. Kom op, God roept je. Bij naam. Hij heeft een plan voor je leven. En vergeef me, maar deze jonge meneer in de bruine trui. Hoe heet je? Jesse? Jesse, God heeft een goed plan voor jouw leven. En zeg, jongen, ik klop op je hart. En ik roep jou. En ik zie jou staan met een microfoon voor groepen mensen om te getuigen van jouw levensverhaal. En volgens mij hebben wij elkaar eerder ontmoet. Dat klopt. God zegt nog steeds hetzelfde. Je hebt een kleurrijke jas aan. En God zegt, die kleurrijke jas, die wil ik dat die gezien wordt. Dus voor jou niet de zijlijn, maar gezien worden en getuigen van Gods goedheid. Dus deins niet terug, maar stap vooruit. Sorry, ik moest even tussendoor. Ik heb Jesse eerder ontmoet in Amsterdam. God wist dat, ik was dat vergeten. Maar zo komt hij bij je. Oh, goed. We kunnen over iedereen profiteren. Maar inderdaad, aan hen die achter mij aanlopen, zeg ik, kom op, let's go. Want Jezus is het waard. En ik kan je alleen maar uitnodigen in de wandel die ik loop. Mijn leven is mijn leven. En wat ik meemaak, maak ik mee. Maar oh, ik kan je bij de arm nemen. En ik kan zeggen, wat hij voor mij doet, doet hij ook voor jou. En tegelijkertijd kijk ik naar hen die mij zijn voorgegaan en zeg ik, leer mij om te oogsten. Leer mij om te bidden. Leer mij om te zorgen. Want ik geloof dat het belangrijk is. Ik lees het in het woord van God en ik heb geen idee hoe ik het moet doen. En daar heb ik je voor nodig. Ik heb je ervoor nodig. Dat je tegen mij getuigt over wat hij in jouw leven heeft gedaan. Waarom? Omdat het geloof spreekt. En volgens mij zijn wij allemaal geroepen om op geloof te leven. En dat is meer dan alleen op financieel gebied. Dat is dat je leven doordrenkt is. De simpelheid van het woord van God.